Zelf aandelen doorlichten? De Giro biedt je alle data en informatie voor je eigen analyse. Zo kun je als belegger zelf bepalen hoeveel een aandeel nou echt waard is. Financials, ratio's, bedrijfsprofielen, prestaties en analistenvisies. Je vindt het allemaal op ons platform. De Giro. Financial power to you. Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen.
Dit is een BNR-podcast.
Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
We take time to celebrate the Walt Disney Company's 100th anniversary.
Disney kwam wel beursgenoteerd met kwartaalcijfers en hebben de winstverwachting overtroffen.
We've entered into a strategic relationship with Epic Games.
The ongoing dispute between Florida Governor Ron DeSantis and Disney has reached a boiling point.
There's a level of expectation that they have that is just not realistic.
Van Mickey Mouse tot Pinocchio en van grootse attractieparken tot een complete cruiseschiplijn. We hebben het natuurlijk over Disney. In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op dit Amerikaanse media-imperium, zodat jij als belegger kan bepalen wat een Disney-aandeel nou eigenlijk waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen, naast mij Jim Theopoering, analist en vermogensbeheerder bij 1 Vermogensbeheer.
Dag Nina.
Hi. Zullen we meteen even de stemming komen?
Nou, laat horen.
Ja. Zul ik kistje doen? Zeg het maar. Welke is
Lion
dit?
King.
Welke is dit? Even goed nadenken. Dit weet je wel.
Nee, ik weet het niet. Ik ben niet zo van de Disney films. Nee, okay. We hebben het over Disney, denk ik.
Ja, het is Disney. Aladdin was dit.
Aladdin.
En deze dan is de laatste. Life under the sea
is better than anything they got up there. Finding Nemo?
Jongen, jij kent de klassiekers niet, hè?
Nee, ik ken ze niet.
Dit is Ariel, de kleine zeemermin.
Ah, ja. Ook niet gezien. Nee.
Ik wou zeggen, heb je een favoriet? Maar nee dus, want jij keek hier niet naar.
Nou, ik heb wel een favoriet, maar daar keek ik wel naar. Maar
dat was de Lion King.
Nee, dat is nog veel langer geleden. Want toen zat ik op de basisschool. Ja. En toen heb ik vaak de film Robin Hood gezien.
Oh,
of film,
ja,
tekenfilm. Ja. Met een vosje was dat, geloof ik.
Ja, ja, precies.
Ja, jij kent ze wel duidelijk.
Ja, ik heb wel heel veel Disney films
gekeken. Jij hebt ook aandelen Disney? Of,
Nee, dat heb ik niet.
Nee, ik hoor je zo enthousiast.
Nee, daar heb ik echt oprecht nooit over nagedacht. Maar ik heb wel heel veel zin om dit aandeel door te lichten. Want ik ben heel benieuwd hoe dat nou eigenlijk voor staat. Heb jij hem ooit gehad in portefeuille?
Ik heb ze niet in portefeuille, ook nooit gehad. Ik heb wel een collega die helemaal wild is van het aandeel Disney.
Ja. Aandeel van het bedrijf.
Ja, dat gaat vaak samen natuurlijk. Hè?
Ja, dat is een beetje dat je verliefd wordt op dit aandeel.
Ja, dat is een gevaar. Overigens, en dat is ook waarom ik, even los van het feit dat we het zelf maken, maar het programma goed vind. Je hebt natuurlijk twee componenten als belegger. En enerzijds is het bedrijf waar je het geloof dan in moet hebben. En anderzijds ook het aandeel. Want ja, wat betaal je voor dat bedrijf? En soms kan het dus zijn dat je een fantastisch bedrijf hebt, maar het aandeel is gewoon te duur.
Mm-hmm.
Ja, het mooiste is als je een bedrijf hebt, fantastisch is, en waarvan het aandeel ook nog eens een koopje is. Dus ja, we moeten eens gaan kijken of dat voor Disney ook geldt, denk ik.
Precies.
Hè?
En wij hebben voor het eerst, is best wel leuk, een polletje gedaan op de Instagram van BNR, @BNR. Een meerderheid van de reageerders is in elk geval geen fan van het aandeel. Want we hebben daar gevraagd, zou je willen investeren in Disney? 52% zei nee, wil ik niet. 36% zegt wel en 12% heeft geen idee. Verbaast jou die uitslag?
Nou, het aantal mensen dat er niet in zou willen investeren, dat verbaast me enerzijds wel. Aan de andere kant denk ik ook dat de gemiddelde luisteraar niet direct de doelgroep van Disney is. Aan de andere kant, ik kijk graag voetbal. En waar doe je dat in Nederland? Dat is bij ESPN. En dat is dus onderdeel van Disney. Dus ook misschien iets wat veel mensen helemaal niet weten. Maar je maakt al geld over aan Disney met je abonnementje om de Eredivisie te kunnen kijken.
Ja, het is een totaal media conglomeraat geworden. Gaan we helemaal doorlichten zometeen. Nog wel even onze belangrijke disclaimers.
Uiteraard, want we geven natuurlijk geen beleggingsadvies. Je moet zelf je keuzes maken. We helpen je daar wel bij. En beleggen is risicovol. Je kunt je inleg verliezen. En de resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Wist jij dat Disney na de Amerikaanse regering de grootste afnemer van explosieven is ter wereld?
Nee, dat wist ik niet. Maar het verbaast me niets met die themaparken waar de explosies om de oren vliegen.
Ja, maar dan hebben we het dus over vuurwerk, explosieven. Ja. Ik denk explosieven toen ik het las dacht. Explosieven? Maar het gaat natuurlijk over vuurwerk. Anyway, we gaan eens even de bedrijfsgeschiedenis in. Ja, het verhaal van Disney dat begint natuurlijk bij één meneer, Jim.
Ik dacht die Walt heette.
Ja, Walt, ja. Zeker. Walt Disney. 1923 is Walt 21. Hij gaat dan naar Californië om een uitgever te vinden voor zijn cartoon die hij heeft getekend. Alice's Wonderland. Walt is behoorlijk gepassioneerd tekenaar en animator. Maar na een mislukt project in Missouri beproeft hij zijn geluk nu in een andere staat. Californië dus. Nou, daar vindt hij iemand, een filmuitgever, Margaret J. Winkler. Winkler biedt hem een contract aan om 6 animaties te maken voor $1500. Nou, het was 1923. Tegenwoordig zou je dat kunnen schatten op zo'n $27.000. Walt is akkoord. Hij richt samen met zijn broer Roy Disney het bedrijf Disney Brothers Studio op. En hij gaat aan de slag met de animaties. Er volgt een aantal succesvolle jaren waarin Walt samen met zijn broer animatiefilms zonder geluid maakt. Dat was natuurlijk nog zo. In 1928 gaat het niet meer zo goed. Dan loopt de samenwerking op de klippen door ruzie over geld. Ja, what else? De Disney-broers die eisen een hogere vergoeding voor hun animaties, terwijl de uitgever juist wil bezuinigen, de kosten wil drukken. Het contract tussen de uitgever en Disney wordt verbroken, waardoor de Disney-broers met lege handen achterblijven. En de rechten voor de personages die ze hebben gemaakt, ja, die zijn niet van hen, maar van de uitgever. Walt had de kleine lettertjes in het contract niet goed gelezen. Nou, dus ze moeten eigenlijk gewoon opnieuw beginnen om hun eigen bedrijf boven water te houden. Moeten ze met wat nieuws komen. En daarom creëren ze dit Disney-icoon. Ja, het is op dat moment Mickey Mouse die nog niet praat, maar alleen fluit. Het ging een beetje van die stomme films naar films met geluid. En dit zijn dan de fluitjes van Mickey Mouse. Hij ziet er wel heel anders uit vandaag de dag, kan ik je vertellen. Maar goed, het is wel onmiddellijk een hit. En Mickey Mouse, de serie, is geboren. En daarmee ook een hele hoop merchandise. Daar zit het grote geld. Mickey Mouse is al snel te vinden op, ja, notitieboeken, horloges, nog veel meer dingen. Binnen 2 jaar brengt de Mickey Mouse merchandise $35 miljoen op. Mind you, we praten hier over 1928. Dat is dus enorm succesvol. Maar een nog groter succes volgt in 1937 met deze bekende film.
Bless the 7 little men who have been so kind to me. And may my dreams come true.
Sneeuwwitje is dit. De eerste echte lange film van Disney. Hoewel het project 10 keer het oorspronkelijke budget van $150.000 kostte, oftewel $1.5 miljoen, brengt de film $8 miljoen op. En daarmee wordt het onmiddellijk de meest succesvolle film van die periode. Nou, Disney begint al gauw met meer lange animatiefilms zoals Dumbo, Bambi. Die scoren wel wat minder goed en dat komt doordat de Tweede Wereldoorlog uitbreekt. Wat ook niet helpt is een grote staking onder het Disney personeel in die periode. En noodgedwongen gaat Disney daarom aandelen uitgeven in 1940, Jim.
1940 inderdaad. En dat was niet een reguliere IPO met een beursgang. Nee, die aandelen werden OTC, over de counter, geplaatst. Dus er konden andere investeerders op inschrijven, maar het grote publiek niet.
Mm-hmm.
En in totaal was het toen zo'n 750.000 aandelen. En die leverden bij elkaar $9 miljoen op.
Oké, dat is in elk geval iets. Maar ondanks die beursgang staat Disney er in 1941 toch echt niet goed voor. Sterker nog, ze staan op het randje van faillissement. Maar het bedrijf wordt gered dankzij een deal met de Amerikaanse marine. Ze mogen voor $90.000 namelijk 20 propagandafilms voor de marine maken. Bijvoorbeeld deze.
The Beautiful Princess is Germany. And the brave handsome knight, you know who he is.
Heil Hitler!
Heil Hitler! Heil!
Ongelooflijk. Ja, dit soort dingen hebben ze dus ook gemaakt. Het zijn hele kleine beetjes, maar het helpt het bedrijf om de moeilijke oorlogsjaren te overleven. Pas in 1950 begint het er weer beter uit te zien voor Disney, met het debuut van Assepoester en ook de live-action film Treasure Island. Maar films en merchandise alleen is niet genoeg. Zo vindt Walt Disney. Hij besluit dan dat er een attractiepark moet worden gebouwd. Disneyland. In 1955 gaan de deuren open in Anaheim in Californië. Het is het eerste en enige park dat onder directe supervisie van Walt zelf is gebouwd. Het is een enorm succes. Al in het eerste jaar wordt er $24.5 miljoen winst gedraaid. En 2 jaar later gaat Disney dan echt de beurs op voor iedereen. Toch, Jim?
Ja, klopt. Dan kan iedereen dus die aandelen Disney kopen. En ze gingen toen naar de New York Stock Exchange voor $13,88 per stuk.
Mm-hmm.
Nou, een oplettende luisteraar zal meteen denken van, $13 en een beetje, ze staan nu iets boven de 100. Dat is dan wel weinig gestegen. In de tussentijd is het aandeel ook heel vaak gesplitst.
Ja.
Dus als je het gaat terugrekenen, dan zou het nu betekenen dat het aandeel voor 7 cent per aandeel naar de beurs ging.
Nou, dat is dan weer wat beter. Intussen blijft de hitmachine doordraaien qua films. Doorn Roosje, 101 Dalmatiërs, King Arthur. Maar het gaat niet goed met Walt. In 1966 krijgt hij de diagnose longkanker. En in hetzelfde jaar overlijdt hij. Maar niet voordat hij persoonlijk nog één film aankondigt.
If you're like me, you're not only going to laugh a lot, but you're going to shed a few happy tears. So thanks for coming. And again, I'm sorry I can't be there with you personally for this occasion. But here now is Follow Me Boys.
Ja, met de dood van Walt stort wel de animatietak van Disney in. Van de 500 medewerkers blijven er maar 125 over. En tussen 1970 en ongeveer 1980 worden er maar 21 mensen aangenomen. Wat het wel heel goed doet, zijn de attractieparken. In 1971 is namelijk Walt Disney World geopend in Florida. Compleet met hotels, kamperen, gebieden, golfbanen, winkelcentra. En de beginjaren van de jaren 80 die luiden toch wel een magere periode in voor Disney. Het rommelt flink bij de bedrijfstop als er in 1984 een vijandelijke overnamepoging is. Die Disney op het nippertje weet af te slaan door een lening van 1,3 miljard dollar af te sluiten. Maar daarmee komt het bedrijf wel enorm in de schulden terecht. Daarnaast begint de markt voor animatiefilms voor het gezin te krimpen. Als het publiek zich toch wat meer gaat richten op science fiction. Denk aan Star Wars en The Terminator. Disney probeert daarop in te spelen, maar is niet succesvoller dan de concurrenten. Nou, op het dieptepunt komt 69% van de winst van Disney uit de parken. En ja, dus eigenlijk nog maar heel weinig uit die animatietak. Waar het bedrijf dan wel op inspeelt, is door weer een nieuw park te openen. En dat doen ze in Japan. En Disney verandert in 1986 van naam. Walt Disney Productions heet vanaf dat moment de Walt Disney Company. Om te benadrukken dat de filmindustrie al lang niet meer de enige tak van het bedrijf is. En in 1989 wordt het tij gekeerd met deze hit. Ja, Sebastiaan de Krab. Diep in de zee. Van Ariel de Kleine Zeemermin. De film brengt 233 miljoen dollar binnen bij de box office. Luidt een periode in die bekend staat als ja echt de Disney Renaissance. In de jaren 90 brengt Disney hitfilm na hitfilm uit. Belle en het Beest, Aladdin, The Lion King, Pocahontas, Mulan, Tarzan. Nog veel meer klassiekers die je vandaag de dag vast wel kent. Ook sluit Disney een deal met de animatiestudio Pixar om 3D-animatiefilms uit te brengen. Zoals Toy Story en Nemo. Nou, die zijn natuurlijk ook enorme hit geworden. Maar het succes, dat komt eigenlijk, dat rijst de pan uit bij Disney. En dat stelt het bedrijf ook weer in staat om uit te breiden en over te nemen. Ze kopen bijvoorbeeld het tv-bedrijf Capital Cities ABC in 1995 voor 19 miljard dollar. En ze starten dus die eigen cruise-schiplijn in 1998. De beginjaren van de 21ste eeuw die zijn ook heel succesvol als het bedrijf met allemaal nieuwe films komt. Denk aan Pirates of the Caribbean, Ratatouille. En ook worden er nieuwe attractieparken geopend. En wordt Pixar op dat moment in handen van de Apple-oprichter Steve Jobs overgenomen voor ongeveer 7,5 miljard dollar. En ook Marvel, het bedrijf achter de superhelden, als Captain America, Iron Man, wordt overgenomen voor 4 miljard dollar. In 2012 volgt een overname van Lucasfilms. Dat is het bedrijf achter Indiana Jones en Star Wars voor ruim 4 miljard. En er komen hitfilms uit zoals Frozen, The Avengers en Star Wars The Force Awakens. Nou, dan komen we uiteindelijk even bij 2016 uit. Dan komt het plan voor een eigen streamingdienst. Ja, die worden gerealiseerd door groot aandeelhouder te worden van techbedrijf BAM Tech. En door in 2019 een van de allergrootste overnames ooit te doen, 21st Century Fox, wordt gekocht voor ruim 71 miljard dollar. En dan wordt Disney Plus geboren. Niet alleen bieden ze dan dus Disney films aan, hè, allerlei Disney content, maar dus ook alle producties van 21st Century Fox. Dan de coronaklap. Alle attractieparken moeten dicht in 2020 natuurlijk. Het bedrijf verliest bijna 3 miljard dollar. Duizenden werknemers worden ontslagen om de kosten te drukken. En na de crisis gaan de kostenbesparingen door. In 2023 verliezen opnieuw duizenden mensen hun baan. En reorganiseert Disney intern naar 3 divisies. Dan komen we aan bij vandaag de dag. Disney boekt inmiddels weer flinke miljardenwinsten. Het bedrijf begint weer uit te breiden naar de game-industrie dit keer. Door zich in te kopen bij Epic Games. Dat is de maker van Fortnite, ook heel succesvol. Wat het aandeel nu doet en hoeveel groeipotentieel er nog is, dat gaan wij bespreken in de fundamentele analyse. Ja, dat doen wij natuurlijk altijd met de SWOT-analyse, de strengths, de weaknesses, de opportunities en de threats van Disney. Laten we beginnen bij de sterke punten van Disney, Jim.
Nou, voor de hand liggend is natuurlijk die hele sterke merknaam. Ik denk dat er niemand is die Disney niet als merknaam kent. Ik ken die films dan misschien allemaal niet zo goed, maar Disney natuurlijk wel.
Ja.
Iedereen is ermee opgegroeid.
Jij bent naar de parken geweest, neem ik aan.
Ook niet. Nee.
Helemaal
nee,
nooit? Nee, je hebt toch kinderen?
Ik heb kinderen, ja.
Nou maar, ja, wat doe jij je kinderen aan? Wat zeg jij ze?
Die zullen er vast nog wel een keertje komen. Maar je zet me wel heel slecht neer.
Sorry hoor.
Nee, maar ze hebben wel Disney Plus. Misschien dat is eigenlijk dan weer heel slecht. Nou, daar komen we straks op. Mm-hmm. Dat ze een hele mooie spreiding hebben van verschillende segmenten. Want je hebt natuurlijk het entertainment, zoals dat heet. Je hebt de experiences, dat zijn de parken. En sports. Dus je hebt een hele brede spreiding van segmenten. En in een jaar als corona bijvoorbeeld, waar het ook niet goed ging met Disney, zag je toch dat bijvoorbeeld die streamingdiensten het heel goed deden. Dus spreiding van de omzet.
Mm-hmm.
Nou, daarnaast die sterke merknamen, die weten ze ook optimaal te moeten benutten. Daarnaast is het ook zo, als je kijkt naar die streamingdienst, daar is Disney eigenaar van alle titels die worden aangeboden op het platform. En dat is natuurlijk wel sterk, want we hadden het in de historie er al over dat Walt Disney vergat zijn rechten te kopen, waardoor een ander ermee aan de haal ging.
Ja.
Dus ze hebben rechten die nog heel lang lopen. Daarnaast is het ook wel echt zo dat Disney een heel goed overname track record heeft. Ze hebben eerder wel gezien waar bevindt zich de hype. Waar zou je ook exposure moeten hebben? Nou, dat kun je doen door het zelf op te zetten. Of door overnames te doen. Bijvoorbeeld eerder het kopen van Pixar. Het belang in Epic Games. Dus ze hebben echt wel strategisch laten zien dat ze heel goed weten waar op entertainment vlak het
wat
geld te verdienen valt.
Ja, precies.
Ja. Dus daar ben ik heel positief over hoe het bedrijf zich door de jaren heeft ontwikkeld. En als je kijkt dat het bedrijf ook al meer dan 100 jaar bestaat.
Ja.
Iedereen kent het. Ja, daar kun je eigenlijk alleen maar positief over zijn. Ik ben dan nog nooit in zo'n park geweest. Nou, jij gaat er wel naartoe met je kinderen.
Zonder kinderen.
Ja, zelfs zonder kinderen.
Voor mijn eigen rol, ja.
Nou, ze hebben goede klanten aan je.
Nou, dat denk ik wel. Zwaktes zijn er natuurlijk ook.
Jazeker. En die hebben onder andere te maken met die parken. Want er werken heel veel mensen bij Disney. En daardoor zijn er hoge operationele kosten. Het beheer van al die pretparken, maar ook de producties van films. Ja, daar heb je veel mankracht voor nodig.
Mm-hmm.
Dat is in het verlengde daarvan is natuurlijk ook wel zo dat je afhankelijk bent van kaskrakers. En om die kaskrakers te produceren moet je grote kosten maken. En ja, het is maar de vraag of dat geld terug gaat komen.
Ja, maar ik heb er zoveel opgenoemd. Hè, hoeveel kaskrakers ze wel niet hebben geproduceerd. Dus daar zit wel absoluut een kracht van hen.
Ja, en als je dan kijkt, dat is even buiten de SWOT-analyse om. Want ja, een kaskraker produceren. Ze hebben in hun top 10 films allemaal films die meer dan 1 miljard hebben opgebracht. Hè.
Ongelooflijk.
Dus Toy Story, The Lion King, Frozen 1 en 2. Dat zijn de echte grote hits geweest met 1,5 miljard omzet.
Ja.
Dus dat is zeer indrukwekkend. Maar ja, om zo'n Toy Story of laten we zeggen Frozen 3 te gaan produceren, ja, daar gaat heel veel investering
in. En dat is echt een risico, hè? Want je weet natuurlijk niet zeker of het gaat opleveren. Dus in die zin zie jij het als een zwakte dat zulke grote kosten met zich meebrengt.
Ja, dat klopt inderdaad. Nou, een ander zwak punt is dat Disney soms een hele lastige positie heeft op sociaal en politiek vlak. Ze hebben onder andere op een gegeven moment geen bouwvergunning gekregen, omdat ze zich hadden uitgesproken tegen een wet in Florida, waarbij kinderen niet op de basisschool al voorlichting zouden moeten krijgen over homoseksualiteit.
Oh ja, dat was die Don't Say Gay wet van Florida. En Disney was heel kwaad dat kinderen niet meer, geen voorlichting überhaupt meer kregen.
Precies.
Dus die spraken zich politiek uit.
Ja, en dat ligt natuurlijk gevoelig, zeker in de Verenigde Staten. En dat is al vaker gebeurd, ook omdat ze een aantal typetjes in hun films hadden waarbij bijvoorbeeld donkere mensen op een bepaalde manier werden weggezet. Nou, dat was natuurlijk ook veel om te doen.
Mm-hmm.
Dus Disney moet altijd wel heel goed kijken op welk glad ijs ze zich gaan begeven. Want dat doe je soms. Ander punt is dat ze zeer afhankelijk zijn gebleken van de CEO Bob Iger.
Mm-hmm.
Die is op een gegeven moment met pensioen gegaan. Die is vervangen door een Chapek, heette die.
Ja.
En die heeft er in 2-3 jaar tijd een behoorlijk potje van gemaakt, waardoor ze Iger weer van stal hebben gehaald. En die is op 273-jarige leeftijd nu de CEO weer.
Ja, en die moet snel op zoek naar een kroonprins of prinses.
Ja,
om maar in de Disney-termen te blijven. Hè?
Hij is 20 jaar al CEO geweest daarvoor en dat heeft het bedrijf geen windeieren gelegd.
Ja.
Nou, laatste punt, wat zwak kan zijn, is dat de entertainment-industrie wel conjunctuurgevoelig is. En dan met name hebben we het over de parken, over de cruiseschepen. Nou, je kunt je voorstellen hoeveel geld die cruiseschepen in de coronapandemie hebben gekost.
Mm-hmm.
Ja, daar moesten miljarden bij. Dus ja, dat is wel
aan de andere kant, die coronacrisis is zo uitzonderlijk geweest dat je, tuurlijk, de kans is niet nul dat het nog een keer gebeurt, maar de kans is wel heel klein. En ik had net vrienden van mij die met hun dochter naar 3 dagen naar Disneyland Parijs zijn geweest. Hop, €2000 kwijt.
Ja, en dat is dus ook iets. En dat is meer dan een bedreiging. Dat doe je niet op het moment dat het economisch minder gaat. Ja. Het is inderdaad een heleboel geld.
Ja.
Nou, dat is wel redelijk te weerkaatsen door de sterke punten die we al hadden genoemd. Namelijk dat ze een heel breed palet hebben en op verschillende segmenten actief zijn.
Precies.
Want ja,
Disney Plus hebben we nog niet eens genoemd.
Exact. Pretpark dicht, dan gaan die streamingdiensten heel goed.
Ja, ja. Kansen zijn er natuurlijk ook.
Juist, want ja, dat is een mooi bruggetje naar de streamingdiensten ook. Ja, daar zit de groei op dit moment. En de groeiende populariteit van streamingdiensten, die biedt Disney echt de mogelijkheid om zijn abonneebasis uit te breiden en ze ook meer te verkopen. Want behalve Disney Plus kun je dus ook Hulu nemen, een Amerikaans Netflix platform.
Ja?
Kennen wij hier niet. Dus alleen in Japan en in de Verenigde Staten actief.
Ja?
Maar vergis je niet, meer dan 10% van de omzet van Disney komt voort uit Hulu. En als jij Hulu hebt, kun je ook ESPN nemen, de sportzender, en Disney Plus.
Maar dus Hulu is eigenlijk een soort Disney Plus?
Een soort Netflix, dus met series, films. En
ja, maar dat hebben ze toch in de vorm van Disney Plus?
Ja, maar Disney Plus is wat meer gericht op kinderen. En ja? Hulu is echt gericht op de volwassenen.
Oh, oké.
Okay. Kennen wij hier niet, wordt ook niet aangeboden.
Maar dat zou een kans kunnen zijn dat ze dat misschien nog wel naar Europa gaan brengen.
Exact. Dus we kunnen groeien met Disney naar andere markten, ook naar opkomende markten. Want op dit moment is de Disney grotendeels afhankelijk van alles wat in de VS gebeurt. 80% van de omzet komt uit de Verenigde Staten.
Zo.
Nou, daarnaast is Disney ook goed in staat gebleken en er liggen kansen om mee te gaan met de technologische vooruitgang. Enerzijds natuurlijk al hoe de filmindustrie zich heeft ontwikkeld, maar nu ook door mee te gaan in games en streamingdiensten. Dus nieuwe ervaringen, nieuwe technologie, daar liggen kansen voor Disney.
We gaan zo meteen Mickey Mouse the Game spelen.
Zou het allemaal kunnen.
Dan hebben we natuurlijk nog de bedreigingen. En je had het eerder over dat auteursrecht, hè? Dat ze nu eigenlijk goed geregeld hebben. Het is wel toevallig dat wij nemen dit half maart 2024 op. Maar het was net bekend geworden dat de allereerste Mickey Mouse, waar ik het over had, uit 1928. Ja. Het auteursrecht op die Mickey Mouse is vervallen. Want dat is een regel in de Verenigde Staten. 95 jaar na de eerste publicatie is het auteursrecht niet meer van kracht. En mag iedereen de animatie dus overal voor gebruiken. En dat is dus nu ook net gebeurd bij die oude Mickey Mouse.
Exact. En dat is wel een bedreiging. Want er is dus nu al een horrorfilm met Mickey Mouse in de hoofdrol.
En dan wel de oude dus van 1928.
Ja, en dat is uiteraard niet uitgebracht door Disney. Maar door een andere
concurrent.
En het vervelende is dan, dat is ook echt wel een bedreiging, dat er de komende jaren nog meer personages gaan vervallen. Ik geloof dat Pluto aan zijn einde komt. Donald Duck, Goofy ook. Dus ja, de auteursrecht vervallen.
Je kan ermee doen wat je wil. Dus als concurrent ook.
Ja. En dat is dus een bedreiging voor Disney.
Ja, maar gaan ze daar echt geld op verliezen? Is die kans groot?
Nee, maar het kan wel imagoschade natuurlijk uiteindelijk leveren. Want ja, wie zit er te wachten op
Mickey
een horrorfilm?
Horror. Ja, ik denk dus dat er heel veel mensen naartoe zullen gaan omdat ze het grappig vinden.
Ja,
hij ziet er
ook
best eng uit. Nee, dat klopt. Nee. Hij ziet er best eng uit, die Mickey Mouse van 1928, hoor.
Ja, hij zag er heel donker en grauw uit, hè?
Ja, heel donker en grauw, ja.
Ja.
Oké, okay, nog andere bedreigingen.
Ja, wat moeilijk is natuurlijk wel in die streamingmarkt, is dat er veel concurrentie is. Want we hebben het over Disney Plus, maar Amazon Prime, Netflix zijn allemaal actief in die markt. En dat kan leiden natuurlijk dat consumenten overstappen. Maar het kan ook prijsdruk geven. Mm-hmm. Je vecht om dezelfde adverteerder.
Ja.
Dus een bedreiging is echt wel Amazon Prime en Netflix in die streamingmarkt.
Oké, okay. Veel kwaliteiten hebben we nu gehad. De hele SWOT-analyse hebben we gedaan.
Ja.
Kwantiteiten, de cijfers.
Nou, dan kijken we naar de omzet. En 2023, zo hoog was hij nog niet eerder. Hij was bijna 90 miljard. 2022 was dat 83 miljard. En in 2021, wat natuurlijk wel een vertekend jaar was ook door corona, was het 67 miljard.
Ja.
Nou, wat dus wel positief is om te melden, is dat bij Disney echt wel behoorlijke groei in de omzet zit. En die omzetgroei die lijkt ook door te zetten. Dus voor 2024 gaat hij naar 92 miljard. 2025 naar 697 miljard. Dus er zit meer dan 5% omzetgroei in het bedrijf. En dat is echt heel positief. En dat komt met name natuurlijk ook door die streamingdiensten die groeien. Aan de andere kant is het wel weer zo, we hadden het al over kaskrakers waarvan je afhankelijk bent. Er moet weer een nieuwe kleine zeemeermin in komen.
Ja.
Maar als het gaat over omzetontwikkeling, die is heel positief bij Disney. Nou, dan kijk je naar de winst. En dat stelt soms wel een beetje teleur bij Disney. Dat heeft ermee te maken dat ze soms onderdelen moeten afstoten, hogere kosten hebben, herstructureringskosten. Dus als we gaan kijken naar wat er onder de streep overblijft, ja, dan is de marge bij Disney, die is niet heel erg sterk. Kijk je naar de winst per aandeel, dan was 2020 uiteraard verlieslatend vanwege corona. Mm-hmm. 2021, toen hadden ze de boel wel redelijk goed weer op de rit ook. Toen was er een kleine winst van iets meer dan $1 per aandeel. Mm-hmm. En die is opgelopen in 2022 naar $1,72. En 2023 was weer wat zwakker door een aantal afschrijvingen en herwaarderingen. Dan kom je uit op $1,29. Mm. Dus ja, zet je dat af tegen een koers van meer dan $100, dan is Disney 1%. Gewoon een duur aandeel.
Ja, duur aandeel.
Maar voor 2024 en 2025 en verder wordt echt wel behoorlijke verbetering verwacht. Dan zou die winst naar zo'n €5 per aandeel moeten gaan. En dan zit je weer, ook als je kijkt naar waardering, op een prijsniveau waarbij de koers wel te rechtvaardig is. Ja. Dus Disney lijkt zware jaren achter zich te hebben qua winstgevendheid. De herstructureringen, die zijn genomen. Omzetgroei, die is daar. En de winstgroei, die moet nu ook gaan komen.
Ja, en het dividend? Keren ze dividend uit?
Nou, helaas niet.
En dat helemaal wel niet? Nooit gedaan?
Nee, in de afgelopen, nou, ze hebben wel dividend uitgekeerd. Maar na corona is er geen dividend meer uitgekeerd. En dat had dus alles te maken met die zware verliezen op die pretparken en die cruise liners. Dus er is geen dividend uitgekeerd, maar de verwachting is wel dat de komende jaren er weer dividend wordt uitgekeerd. Eerst $0,75 en uiteindelijk loopt dat op naar ongeveer $1. Mm-hmm. Voor het dividend hoef je het niet te doen. Ander punt is dat er ook toch wel een behoorlijke schuldpositie op Disney zit.
Ja.
En de schuldpositie is zo'n $32 miljard.
Zo.
Nou, dat is een hoop geld. Ze betalen dus ook per jaar zo'n $2 miljard aan rentekosten. Mm-hmm. Als je dat afzet tegenover de beurswaarde van zo'n 150 tot $200 miljard waarschijnlijk in het komend jaar, ja, dan is die schuldpositie wel stevig. Ze kunnen het betalen uit hun operationele winst. Maar het is wel een minpuntje. Om aandeelhouders wel tevreden te stemmen, is er geen dividend. Maar ze hebben wel aangegeven weer aandelen terug te kopen.
Oké. Okay.
En dat is $3 miljard in totaal. Dus er zitten echt wel veel positieve kanten aan het aandeel. Maar een koopje is het niet.
Nee. De concurrentie is nog wel, denk ik, interessant. Dit is zo'n grote tak. Je had het dan over het streaminggedeelte. Is wel duidelijk. Hè? Amazon en die hebben nog meer Netflix natuurlijk. Ja. Die daar heel groot in zijn. Als we het hebben over die attractieparken, hebben ze daar serieuze concurrentie? Ik ben wel eens naar
Warner Brothers Movie World.
Warner Brothers Movie World. Ja, en je hebt ook de studios, de Universal Studios.
Ja.
Maar is er concurrentie echt zo groot als Disney op het entertainment vlak? Vroeg ik me af.
En ik denk ook dat het beste is om dan te vergelijken met Warner Bros. Die dus ook zowel films produceren als ook die entertainmentparken hebben. Mm-hmm. Maar die zijn wel beduidend kleiner. Kijk je naar het aantal medewerkers bijvoorbeeld. Bijna 200.000 bij Disney en bij Warner Bros. Zijn het er 35.000. Paramount is natuurlijk ook een grote producent van films. Werken 22.000 mensen. Dus als je kijkt naar de omvang in medewerkers, is dat nogal een verschil. Kijk je dan naar bijvoorbeeld de omvang qua marktwaarde. Warner Bros. Is zo'n $30 miljard waard. Mm-hmm. Disney $150 miljard.
Ja.
Ik denk dat het
ze zijn wel echt eenzaam aan de top, zeg maar.
Ja, en dan is het beste toch, denk ik, om te vergelijken met Netflix.
Ja.
Omdat die streamingdienst zo hard groeit en dat bij Disney daar ook de groei vandaan moet komen. En dan zie je inderdaad wel dat de marktwaarde van Netflix, die ligt nog een stukje hoger. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld de vrije kaststroom, die ligt ook hoger. En als je kijkt naar de waardering, dan is Netflix iets aantrekkelijker gewaardeerd. Dus je kunt niet zeggen dat Disney een koopje is bij de huidige koers als
het
je het afzet tegenover Netflix.
Ja.
Aan de andere kant is het wel zo dat als je kijkt naar Disney en naar Netflix, dat het portfolio van Walt Disney, dat is heel mooi breed gespreid. We hadden het al over sports, we hadden het over entertainment, experiences, dus de pretparken. Regionaal kan het nog wel een stuk beter, maar daar liggen juist de kansen. Ook als je kijkt naar de groei die de komende jaren ligt in omzet, ja, dan is het ligt daar echt wel potentie.
Ja, en als we dan nog heel even kijken naar het aandeel aan zich, is dat een vrij stabiel groeiaandeel of is het vrij volatiel?
Nou, dat is toch wel volatiel gebleken. En dat heeft met name te maken natuurlijk met de periode van corona. Toen werd het hard afgestraft, maar trok ook weer heel hard aan, doordat die streamingdiensten zo hard opliepen. Mm-hmm. Om je een beetje een idee te geven, het aandeel Walt Disney stond $150 voor corona, $80 midden in corona en liep toen op naar meer dan $200. Vervolgens weer gehalveerd. Dus de belegger in Disney moet wel een redelijk sterke maag hebben.
Dus een soort achtbaanritje, hè?
Ja, waarbij wel gezegd moet worden ook dat het aantreden van de nieuwe CEO, zou ik willen zeggen, maar hij is alweer vertrokken, Bob Chapek. De ene Bob maakte plaats voor de andere Bob. Ja. En weer andersom. Dat heeft het bedrijf geen goed gedaan. Dus het schijnt echt zo te zijn dat er nu een goede, frisse wind weer waait onder de oude CEO, dat het oude pad weer in is gezet. Mooie portfolio van diensten, maar het aandeel is wel stevig aan de prijs. En er is nog iets, kijk je naar ESG, scoort Disney helemaal niet zo goed op. Jij zei het al, grootste afnemer van vuurwerk, al die explosies.
Ja, lekker en uitstoten.
Als je kijkt wat er in die parken natuurlijk wordt verkocht en dat ze mensen op de bank laten hangen, daar is ook wel heel veel voor te zeggen dat het vanuit ESG-perspectief niet echt een topbedrijf is.
Nee, we gaan eens even naar een conclusie. Ja, ik hoor eigenlijk jou verschillende dingen zeggen. Het is een beetje een aandeel, either you love it or you hate it. Hè? Een beetje dat gevoel hebben heel veel mensen toch wel met Disney. Het is wel echt duur. Nou, tijdens corona was het vrij volatiel. Voor wie is dit nou interessant?
Ja, heel flauw gezegd natuurlijk voor beleggers die geloven in sprookjes.
Oh.
Maar het is natuurlijk wel echt waar dat Disney, daar heb je een bepaald gevoel bij. Als je gelooft in de groei van entertainment en ook de groei van streaming, dan zit je bij Disney goed. Dus het is een prachtig bedrijf, ook goed gemanaged, echt wel met potentie. Maar als ik er persoonlijk naar kijk, denk ik dat je eerst moet wachten op een correctie van de koers. Nou, die gaan er komen, want we hebben gezien hoe volatiel het is. Voordat je instapt, want op het moment dat we de uitzending maken, is het geen koopje. Het verleden heeft echter wel laten zien dat Disney heel vaak de wind in de rug heeft.
Ja. Het is een te populair merk, hè, om zomaar een fikse duikeling te kunnen maken.
Ja, dat klopt. En het is wel een top 50 bedrijf wereldwijd met deze market cap. Hè, meer dan 150 miljard. In het verleden is het 200 miljard, 300 miljard bijna geweest. Dus daarmee heb je echt wel de grootste speler op entertainment vlak. En als je daar exposure wil hebben, dan is Disney wel het merk. Moet je alleen wel het juiste koersniveau nog afwachten.
Dit was Disney Doorgelicht. In de volgende aflevering gaan wij terug naar Nederland. Gaan we ook een heel boeiend bedrijf doorlichten. Welk is het?
Unilever.
Ja.
Ja, Nederland.
Ja, dat kunnen we eigenlijk ook niet meer zeggen. Abonneer je vooral in je favoriete podcast app als je de fundamentele analyse van veel meer bedrijven wilt horen de komende maanden. Want elke week nemen Jim en ik er eentje onder de loep die het meest verhandeld wordt via het platform van onze sponsor, De Giro. Daar vind je trouwens ook veel meer bedrijfscijfers waar je iets aan kan hebben als je nog even net wat dieper wil kijken voordat je beslist of je een aandeel koopt of niet. Dus maak er vooral gebruik van. Ik ben Nina van den Dungen.
En ik ben Jim Theo Boering.
Tot volgende week.
Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door De Giro. Financial power to you. Zelf aandelen doorlichten? De Giro biedt je alle data en informatie voor je eigen analyse. Zo kun je als belegger zelf bepalen hoeveel een aandeel nou echt waard is. Financials, ratios, bedrijfsprofielen, prestaties en analistenvisies. Je vindt het allemaal op ons platform. De Giro. Financial power to you. Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen.